Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jora Rienstra. Naar Richard Gerrits, dat is voorzitter van vakbond BOA ACP. Richard, ja, kunnen de BOA's deze aangescherpte maatregelen eigenlijk nog wel goed handhaven?
We zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig wat er nu precies gaat komen. Het is natuurlijk een beetje voorsorteren op wat er mogelijk gaat. Zoals er gezegd is, we kunnen niet 100% wat gaan controleren. We zullen dat in samenwerking met de politie gaan doen. Daar zal de grootste taak eigenlijk ook komen te liggen. We weten ook dat de politie niet ook goed bemand is met handjes. Dus we zullen heel erg die samenwerking op gaan zoeken. En gaan kijken wat er mogelijkheden zijn om gezamenlijk deze klus weer te gaan klaren.
Ja, nu is er echt veel te doen over die avondklok. Hoeveel BOA's staan er nu klaar om de maatregelen rondom die avondklok te gaan handhaven?
Dat wordt op dit moment geïnventariseerd. Ik weet van de politieorganisaties dat we al een tijdje bezig zijn om de rozers om te gaan gooien. En dat zou bij de handhavingsorganisaties zou dat ook gaan plaatsvinden op het moment dat er een beroep op de BOA's wordt gedaan. Niet onbelangrijk is dat ze ook nog eerst de bevoegdheid moeten hebben om hierop op te mogen handhaven. En als dat gaat komen en allemaal geregeld is, dan zijn we wel een paar dagen verder. En dan hoop ik ook wat meer inzicht te krijgen in de vraagstellingen die er nu allemaal bij iedereen opkomt.
Ja, want voor wie ligt uiteindelijk die taak klaar om de nachten te gaan handhaven? Is dat voor de BOA's of voor de politie?
Nou, bij de grote steden is het zo dat er altijd wel BOA's natuurlijk aan het werk zijn. Dat is niet in het hele land zo. Dus ook daarin moet gekeken worden hoe gaan we dat doen. Het is ook niet de bedoeling dat er gepatrouilleerd gaat worden door die BOA's. Daarin moet gewoon lokaal afgestemd worden van wat is de behoefte. Hoeveel mensen hebben we hier zitten? Hoeveel mensen zitten er in, normaal gesproken in de avond in de nachtdienst? En hoeveel mensen zitten daar ook van bij de politie in de avond en de nachtdienst? En hoe kunnen we ons personeel zo handig mogelijk inzetten? Want op het moment dat je iemand 's avonds of 's nachts inzet, dan gaat dat ook de kosten van de capaciteit van de dag. Dus daar moet allemaal nog over nagedacht worden.
Ja, en de BOA's zelf, hè, in hoeverre lopen ze nu risico als ze de nacht ook in moeten? Dat ze misschien moeten ingrijpen zonder gevaccineerd te zijn?
Ja, dat geldt zowel voor de BOA's als voor de politie. Het is niet zo dat wij vooraan op het lijstje staan om geïnt te mogen worden. Maar er zijn er heel veel. En ik denk dat de minister daar tijd genoeg voor heeft gehad om over na te denken hoe dat lijstje precies eruit moet komen te zien. Maar je kunt je voorstellen op het moment dat je mensen moet reanimeren, wat af en toe wel eens voorkomt, zowel bij de BOA's als bij de politie. Ja, dat je met mensen in contact komt en dat niet altijd de maatregelen gewoon gehandhaafd kunnen blijven. Dus nu loop je gezondheidsrisico's. Ja, aan de andere kant is het gewoon dat wij gewoon goed moeten kijken hoe we onze capaciteit in gaan zetten. En de BOA's willen dit gewoon doen. En natuurlijk staat eigen veiligheid er altijd voorop. Want elke BOA die thuis komt te zitten omdat hij in quarantaine moet zitten, ja, die valt dan uit. En die hebben we op dit moment allemaal hard nodig.
Ja, een zware taak dus voor de BOA's de komende tijd. Het wordt eigenlijk steeds nauwer, al die maatregelen. Zie je er tegenop, Richard?
We lopen al sinds maart extra werk te doen buiten het reguliere werk. Dus je moet keuzes gaan maken. En op het moment dat de keuzes nu gemaakt worden om die avondklok te gaan handhaven. Dat we met z'n allen belangrijk vinden dat de volksgezondheid voorop staat. Waar wij heel veel goed beeld bij hebben. Dan gaat dat ten koste van andere taken. En zullen misschien vuilparkeerders of afval op straat even wat minder aandacht krijgen.
Ja, nou, Richard Gerrits van vakbond BOA ACP, dankjewel voor je tijd. Exact 78 dagen na de verkiezingen is het vandaag zover. Inauguratiedag in Amerika. Over enkele uren wordt democraat Joe Biden ingezworen als de 46e president van de Verenigde Staten. En daarmee komt er officieel een einde aan de termijn van Donald Trump.
We will win this and as far as I'm concerned, we already have won it.
I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election.
This is a fraud on the American public.
Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about.
On unprecedented assault on our democracy. An assault, literally, on the citadel of liberty in the United States Capitol itself.
A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation.
Amerika-kenner Diederik Brink, goedemiddag. Op welke manieren zal deze inauguratiedag nu anders zijn dan andere dagen? Nou, dan andere inauguratiedagen.
Er zijn een aantal zaken die verschillen van de eerdere inauguraties, 4 of 8 jaar geleden. Denk bijvoorbeeld aan alle COVID-restricties. Er zullen nu niet een kolkende mensenmassa zijn op de National Mall die staan te juichen. Nee, mensen moeten nu afstand houden. En er zijn in plaats daarvan zijn vele vlaggen geplaatst om de vele staten en territoria te vertegenwoordigen. Daarnaast heb je natuurlijk te maken met ongekende veiligheidsmaatregelen. Niet zozeer omdat dat traditioneel altijd gebeurt, maar ook na de bestorming van 6 januari van het Capitool zijn er extra troepen ingezet om Washington kalm te houden. Daarnaast ontbreekt nu de traditionele overdracht van de vicepresident en de president die afscheid nemen op het Capitool en vervolgens uitgezwaaid worden door de nieuwe president en vicepresident. Ook dat ontbreekt.
Nou ja, dit klinkt bijna als een hele beladen dag in plaats van een feestdag. Wat zijn nog wel de manieren om een beetje iets feestelijk van te maken?
Joe Biden zou normaal vele gala's hebben, feestjes. Dit is natuurlijk een mooi moment voor de Democraten om weer aan de macht te komen. En dat moet eigenlijk gevierd worden. Die situatie in de Verenigde Staten biedt eigenlijk niet die gelegenheid. Er zijn meer dan 400.000 doden als gevolg van de coronacrisis. De economie heeft het zwaar. En vervolgens zie je natuurlijk ook dat het land diep en diep verdeeld is na 4 jaren presidentschap van Donald Trump. Dus dat betekent dat Joe Biden op dit moment ook niet alle gelegenheid heeft om een feestje te vieren. Dus wat hij zal gaan doen is direct na het inzweren, of na de inauguratie, het eed afleggen, zal hij naar het Witte Huis gaan, mouwen opstropen en aan de slag.
Ja, ook opvallend, Trump is er niet bij. Hoe bijzonder is dit?
Dat gebeurt niet vaak. Het hoort bij de traditie dat de inkomend president naar het Witte Huis komt. Dan drinken ze samen een kopje thee en rijden ze samen naar het Capitool om daar de machtsoverdracht te symboliseren. De nieuwe president wordt ingezworen. De andere, de uitgaande president, wacht en luistert. En vervolgens wordt hij uitgezwaaid als hij met de helikopter vertrekt. Dan krijg je nog een gratis ritje, zeg maar, naar je nieuwe bestemming. En dat is het dan. Nu heeft Trump ervoor gekozen om met die helikopter vanaf het Witte Huis te vertrekken. Dat is net gebeurd. En hij zal in het vliegtuig stappen om naar Florida te gaan. Geen symbolische overdracht dit keer. En dat laat ook zien hoe diep verdeeld het land is. En hoezeer de pijn nog steeds bij Trump zit dat hij niet aan een tweede termijn kan beginnen.
Ja, tegelijkertijd is dit natuurlijk de dag dat Trump afscheid kan nemen. Ja, hij is dus wel in een helikopter dan vertrokken. Hoe ziet zijn vertrek er verder uit?
Nou, hij heeft nog even een korte toespraak gehouden voor de verzamelde pers. Hij heeft ook gezegd, ik heb ongelooflijk veel successen behaald de afgelopen 4 jaren. Dank jullie wel, Amerikaanse bevolking. Dit was nog een gelegenheid dat hij dat makkelijk kon. De journalisten stonden op hem te wachten. Hij is zijn Twitter-account kwijt, dus hij zal moeten proberen straks als hij in Florida is geland en eigenlijk zijn postpresidentschap vorm wil gaan geven, zal hij een nieuw podium moeten vinden. Ik verwacht dat hij op zoek zal gaan naar een manier om zijn achterban nog steeds te blijven toespreken.
Ja, je zei het net al, Diederik, Biden vertrekt straks naar het Witte Huis, gaat meteen zijn mouwen opstropen en aan de slag. Ja, met welke politieke kwesties gaan hij en Harris vanmiddag aan de slag?
De eerste handelingen zullen vooral symbolisch zijn. Dat laat zien van, there's a new sheriff in town, we gaan het helemaal anders doen. Opnieuw het Parijse klimaatakkoord betreden. Terugtrekking uit de Wereldgezondheidsorganisatie stopzetten. Maar er zijn ook wat dingen die ingaan op de actualiteit. Het verplichten van mondkapjes in alle federale gebouwen en federale territoria. Het stoppen van het innen van studieschulden. Het voortzetten van het moratorium om mensen uit hun huis te kunnen zetten om deze omstandigheden. Hij heeft dus een lijstje met, zeg maar, algemene maatregelen van bestuur die hij symbolisch zal tekenen om te laten zien: we zijn begonnen, er is een frisse wind die door Washington waait.
Welke auto wordt er in jouw regio het meest gestolen? Vanaf vandaag kan je dat terugvinden in de Autodiefstalmonitor. Yvette Melis, die is initiatiefnemer van de Autodiefstalmonitor. Ja, welke auto wordt er in Nederland het allermeest gestolen?
Nou, als we kijken naar het lijstje van dit jaar, maar ook eigenlijk naar vorig jaar, zien we eigenlijk nog steeds wel dat de Volkswagen Golf, de Volkswagen Polo en de Fiat 500 nog steeds wel de populairste wagens zijn.
Dus dat zijn de populairste wagens om gestolen te worden. En even over corona, hè? Want is tijdens corona nu het aantal autodiefstallen toe of afgenomen?
Maar ja, vanuit Interpol vinden we het eigenlijk nog lastig te zeggen. Hè. Wat we zien is aan de ene kant, zeg maar, zien we dat de auto's het meeste worden gestolen op het moment dat mensen thuis zijn, dus rechtstreeks voor de deur. Hè, mensen zijn natuurlijk meer thuis op dit moment. Aan de andere kant zien we ook dat de vraag van tweedehands wagens toeneemt. Dus vanuit die context zou je zeggen dat het zou toenemen. Maar aan de andere kant zijn er ook minder verplaatsingen, de reisbeperkingen. Dus er is ook minder georganiseerde misdaad. Dus het is nog eventjes af te wachten wat de eindcijfers, zeg maar, laten zien in de nasleep van corona.
En wat betreft autodiefstallen, zie je grote verschillen per regio?
Nou ja, er zijn natuurlijk per regio wel een aantal verschillen. Als je kijkt naar het model, dan is merkmodel de allerbelangrijkste factor. Dus auto's worden meestal niet per toeval gestolen. Of het moet zijn dat je natuurlijk je auto open laat staan. Maar meestal is het echt georganiseerde misdaad. Dan wordt er niet zomaar willekeurig iets meegenomen. Per regio zie je natuurlijk wel verschil. Hè? Dus je ziet meer aan de Duitsland grenzende regio's dat daar de Duitse merken ook populair zijn. Omdat die rechtstreeks op de vrachtwagen gezet worden naar Polen. En meer aan de Belgische grens zie je dat de Italiaans-Franse merken meer populair zijn. En in de Randstad eigenlijk de meest populaire modellen die ik net noemde. Omdat dan meestal wagens gewoon uit elkaar worden gehaald en de onderdelen apart worden verkocht. Dus per regio zie je echt wel een aantal verschillen inderdaad.
En wat kunnen mensen nu uiteindelijk zelf doen om hun auto minder aantrekkelijk te maken voor autodiefstal?
Nou ja, kijk, wij vinden het als Interpol dus echt heel erg belangrijk om mensen inzicht te geven in het risico. Zodat ze zelf ook iets kunnen doen om de schade te voorkomen. Want niemand zit er natuurlijk op te wachten dat je 's ochtends wakker wordt en dat je auto weg is. Dus ze kunnen zeker wel een aantal dingen doen. Hè. En naast de geëikte dingen zoals op een verlicht plek parkeren, niks kostbaars in de auto laten liggen, kun je ook nog wel een aantal extra dingen doen. Hè. Dus wat helpt is als je je wielen bijvoorbeeld naar de stoeprand parkeert, zodat het wat langer duurt voordat de dieven mee kan nemen. Maar ook een belangrijke tip is om je kenteken in de ruit te graveren. Zodat ze niet zomaar een ander kenteken erop te kunnen plaatsen. En, de mensen die een keyless auto hebben, zou ik toch vooral aanraden om een hoesje te kopen. Hè, zodat het signaal van je sleutel wordt geparkeerd. Want deze mensen die lopen echt twee keer zoveel risico dat hun auto gestolen wordt. Dus die kunnen ook nog wel wat extra's doen.
Yvette Melis van Interpolis, dank je wel voor je toelichting.
Zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? Weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Een podcast.
Mijn god. Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel
dat
erg.
Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik nou een oude lul? Maar
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.